Gemeente, uit de 49e psalm zingen wij het derde vers. Hij kan die prijs der zielen, dat rantsoen, aan God in tijd nog eeuwigheid voldoen. Hij wenst vergeefs hier altoos het licht te zien en door zijn schat het naar bederf te ontvlien. Hij ziet elk uur der wijze levensend, der dwaze dood blijft hem niet onbekend. Hij ziet dat hun in het sterven niets kan baten, maar dat zij het al aan anderen overlaten. We noemden het psalm 49 en daarvan het derde vers. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen, dat u vinden kunt in het heilige evangelie naar de beschrijving van Johannes, daarvan het 21ste hoofdstuk en daarvan de eerste 14 versen. Wij herzeggen nu Johannes 21 en daarvan de eerste 14 versen, doch stellen wij ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit psalm 119 en daarvan het 46ste vers: de hemel blijft nog met de aardkloot staan, Naar uw bevel, zij alle zijn uw knechten. En wat er verder volgt, Psalm 119, vers 46.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uws Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uws Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Johannes 21, vers 1 tot en met 14. Na deze openbaarde Jezus zichzelf wederom de discipelen aan de zee van Tiberias. En hij openbaarde zich aldus. Er waren tezamen Simon Petrus en Thomas, gezegd Didymus, en Nathanael, die van Kana in Galilea was, en de zonen van Zebedeus, en twee anderen van zijn discipelen. Simon Petrus zeide tot hen: ik ga vissen. Zij zeiden tot hem: wij gaan ook met u. Zij gingen uit en traden terstond in het schip, en in die nacht vingen zij niets. En als het nu morgenstond geworden was, stond Jezus op de oever. Doch de discipelen wisten niet dat het Jezus was. Jezus dan zeide tot hen: kinderkens, hebt gij niet enige toespijs? Zij antwoordden hem: nee. En hij zeide tot hen: werpt het net aan de rechterzijde van het schip, en gij zult vinden. Zij wierpen het dan en konden hetzelfde niet meer trekken vanwege de menigte der vissen. De discipel dan, welke Jezus lief had, zeide tot Petrus: het is de Heere. Simon Petrus dan, horende dat het de Heere was, omgordde het opperkleed, want hij was naakt, en wierp zichzelf in de zee. En de andere discipelen kwamen met het scheepje, want zij waren niet ver van het land, maar omtrent 200 ellen, slepende het net met de vissen. Als zij dan aan het land gegaan waren, zagen zij een kolenvuur liggen en vis daarop liggen en brood. Jezus zeide tot hen: brengt van de vissen die gij nu gevangen hebt. Simon Petrus ging op en trok het net op het land vol grote vissen, tot 153. En hoewel er zoveel waren, zo scheurde het net niet. Jezus zeide tot hen: komt herwaarts, houd het middagmaal. En niemand van de discipelen durfde hem vragen: wie zijt gij? Wetende dat het de Heere was. Jezus dan kwam en nam het brood en gaf het hun en de vis desgelijks. Dit was nu de derde maal dat Jezus zijn discipelen geopenbaard is, nadat hij van de doden opgewekt was.
Thank you.
Gemeente, vanmiddag zullen er twee kinderen uit de gemeente gedoopt worden. En daarom is de catechismusprediking verschoven naar deze morgen. Aan de beurt is zondag 12, daarvan het tweede gedeelte, vraag en antwoord 34, die wij nu eerst aan u willen voorlezen. Vraag 34, waarom noemt gij hem onze Heere? Antwoord, omdat hij ons met lichaam en ziel van al onze zonden, niet met goud of met zilver, maar met zijn dierbaar bloed gekocht en van alle heerschappij des duivels verlost heeft en ons alzo zich tot een eigendom gemaakt. Schrijven wij onder deze vraag en dit antwoord onze Heere. Letten we op een drietal hoofdgedachten. In de eerste plaats letten wij op de schuld die hem van zijn volk scheidde. In de tweede plaats letten wij op de losprijs die hij voor hen betaalde. En in de derde plaats letten wij op het eigendomsrecht dat hij op hen verkreeg. Onze Heere, drie gedachten, de schuld die hem van zijn volk scheidde. En die schuld die ligt niet aan zijn kant, maar aan hun kant. We lezen immers dat zij van de zonde bevrijd moesten worden, daar zij met lichaam en ziel verloren waren. En in de tweede plaats ook van de heerschappij des duivels, in wiens klauwen zij lagen. Onze tweede gedachte, de losprijs die hij voor hen betaalde, geen goud of geen zilver, maar zijn eigen dierbare bloed. En onze derde gedachte, het eigendomsrecht dat hij op hen verkreeg. Zo eindigt dit antwoord en ons alzo zich tot een eigendom gemaakt. Gemeente, wij mogen stilstaan bij de vierde naam uit de belijdenis. Kennen jullie de vorige namen nog, jongens en meisjes? Jezus, dat was de eerste naam, zaligmaker. Christus, dat was de tweede naam, gezalfde, profeet, priester, koning. En de derde naam, daar hebben wij het de vorige keer over gehad, zondag 13, vraag 33, Gods enig geboren zoon. En we hebben gehoord dat Thomas die naam mocht belijden. Toen de Heere Jezus aan hem verscheen, toen heeft hij het uitgeroepen, mijn God. Hij mocht zien dat de Heere Jezus de Zoon van God was. Net als Johannes, wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als des enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. En nu de laatste naam zoals die voorkomt in de 12 artikelen, en dat is de naam Heere, onze Heere. Er zijn natuurlijk veel meer namen. Er zijn wel 250 namen van de Heere Jezus, of als je de indirecte namen erbij neemt, dan zijn er wel 300, of meer dan 300. Maar deze vier namen komen in de belijdenis voor, omdat dat de belangrijkste zijn. Nu onze Heere. Zo heeft Thomas hem ook mogen belijden. Toen de Heere Jezus hem nodigde om zijn vingers te leggen en de littekens te tasten, toen heeft hij gezegd, mijn Heere en mijn God. En nu mogen wij erbij stilstaan wat die naam Heere precies betekent. Jongens en meisjes, als er uit de Bijbel gelezen wordt, dan komt de naam Heere vaak voor. En toch komt deze naam in de Bijbel op verschillende manieren voor. Dat hoor je niet als het voorgelezen wordt, maar dat kun je wel zien als je in je Bijbeltje meeleest. Als je kunt lezen, moet je dat in de kerk ook altijd doen. Meelezen. En soms dan staat de naam Heere met allemaal hoofdletters. En soms dan staat de naam Heere maar met één hoofdletter. En als ik dat uitspreek, dan spreek ik dat precies hetzelfde uit. Je kunt geen verschil horen. Maar in de Bijbel staat dan wel iets anders. Soms staat er de naam Heere met vijf hoofdletters. En dan staat er in de oorspronkelijke taal Gods grootste naam. De naam Yahweh of Jehovah. Dat is een naam waar drie tijden in liggen. De Heere zegt dan, ik was en ik ben en ik zal zijn. Die naam die komt ook terug in de zegen die vanmiddag aan het begin van de kerkdienst wordt uitgesproken. De God die is en die was en die komen zal. Daar liggen die drie tijden ook in opgesloten. En die naam die mag de Heer Jezus ook dragen. Bijvoorbeeld de profeet Jeremia heeft gezegd, dit is de naam waarmede men hem, en dan heeft hij het over de Heer Jezus, noemen zal, de Heere, en dan staat er Heere met allemaal hoofdletters, onze gerechtigheid. En dat is tegelijk een bewijs dat de Heer Jezus ook God is. Want die naam Heere, die mag alleen God de Vader dragen, God de Zoon en God de Heilige Geest. Dat is ook de priesterlijke zegen. Aan het einde van de dienst horen wij dat. Dan wordt de naam Heere drie keer gebruikt. Eén keer voor de Vader, één keer voor de Zoon en één keer voor de Heilige Geest. Maar soms dan staat het woordje Heere maar met één hoofdletter. En dan staat er in het Oude Testament in het Hebreeuws de naam Adonai. En dan staat in het Nieuwe Testament de naam Kyrios in het Grieks. Dat betekent precies hetzelfde. Adonai en Kyrios. En die naam betekent heerser. Bezitter. Eigenaar. En die naam die draagt de Heer Jezus ook. Hij draagt die naam op verschillende manieren. Je zou kunnen zeggen dat de Heer Jezus de Kyrios is over deze hele wereld. Hij regeert. Hij is de bezitter van het zilver en het goud op deze aarde. Het is alles van hem. Hij is de Heere der Heren. Hij is de koning der koningen. Laten we dat niet vergeten. Ook in deze tijd waarin wij leven, gemeente, dat Christus de Kyrios is. En dat alle machten aan hem onderworpen zijn. Maar hier wordt deze naam gebruikt niet zozeer ziende op de heerschappij die de Heer Jezus in de wereld heeft. Van de zee tot aan de zee. En van de rivieren tot aan de einden der aarde. Maar hier wordt die naam gebruikt in de betekenis zoals de Heer Jezus die heeft voor zijn kinderen. Waarom noemt gij, dit is geen vraag aan wereldse mensen, maar dit is een vraag aan Gods kinderen. Waarom noemt gij hem onze Heere? Waarom staat dat in uw belijdenis? En dan zullen we horen in het antwoord waarom Gods kinderen hem zo noemen. En daar ligt heel veel in deze naam. Het ziet op zijn middelaarsbediening. En gemeente, zo zullen wij die naam Heere ook moeten leren kennen. Wij gebruiken de naam Heere allemaal. En wij weten misschien ook voor het merendeel best wel wat deze naam betekent. Maar het uitspreken van deze naam, dat is niet genoeg. De Heer Jezus heeft zelf gezegd, niet een iegelijk die tot mij zegt, Heere, Heere, zal ingaan in het Koninkrijk der Hemelen. Daar is meer voor nodig. Wij moeten deze Heere ook leren kennen. Zoals David hem mocht kennen. Hij spreekt daarvan in de 110e psalm, dat de Heere, God de Vader, tot zijn Heere, God de Zoon, gezegd heeft, zit aan mijn rechterhand. totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank uw voeten. En gemeente, dat is eigenlijk de belangrijkste vraag voor ons vanmorgen. Is deze Heere ook mijn Heere? Is Hij ook onze Heere? Het leven is ernstig. Niet alleen in Israël, maar ook in Nederland. We zijn er op een indringende wijze bij bepaald geworden in de achterliggende dagen, wat zich ook hier in Nederland kan afspelen. En dan is er maar één vraag belangrijk, en dat is: voor wiens rekening liggen wij? Wiens zijn wij? Wiens eigendom zijn wij? Zijn wij eens andere geworden? Is deze Heere ook onze Heere? Als we gaan vanmorgen luisteren naar iemand, jongens en meisjes, die mag dat weten. Hij zegt: die Heere, dat is ook mijn Heere. Zoals Thomas dat mocht zeggen. En niet alleen mijn Heere, maar het is onze Heere. Hij is de Heere van al zijn kinderen, van zijn ganse volk. Wanneer mag je dat nou zeggen? Hoe kun je dat nou weten? Mogen we dat eens vragen aan degene die hier aan het woord is? Vertelt u daar eens iets van? Hoe weet u dat Hij ook uw Heere is? Omdat Hij ons met lichaam en ziel van al onze zonden en van alle heerschappij des duivels verlost heeft. Worden twee dingen genoemd, gemeente, wat deze Heere gedaan heeft in het leven van deze persoon. In de eerste plaats zegt Hij dat Hij met lichaam en ziel van al zijn zonden verlost is. Het eerste wat opvalt, dat is dat hier gesproken wordt niet alleen over een lichaam of niet alleen over een ziel, maar over ziel en lichaam. Kinderen des Heren, u ligt voor rekening van een ander naar uw ziel, maar ook naar uw lichaam. Ook dat lichaam is niet meer van u. Het is zijn eigendom. Hij heeft het gekocht. Hij zal ervoor zorgen. En hoe heeft Hij dat dan gekocht? Wel, Hij heeft geleden naar ziel en lichaam beide. Hij heeft geleden naar het lichaam, want ook het lichaam had gezondigd. Ook het lichaam moest vrijgekocht worden. Ploegers hebben op zijn rug geploegd en ze hebben hun voren lang getogen. Wat heeft Hij toch geleden? Wat is het inderdaad goed om daar ook aan te denken als wij met lijden te maken krijgen. Wat heeft Hij niet geleden? En dat voor zijn kinderen, opdat ze in hun lijden de zekerheid mogen hebben voor zijn rekening te liggen. En niet alleen naar het lichaam, maar ook naar de ziel heeft Hij moeten lijden. Zijn ziel was geheel bedroefd tot de dood toe, om ook die ziel te verlossen die verloren lag in zonde en schuld. Van wie is ons lichaam? Van wie is onze ziel? Zijn vragen, gemeente, moet je over nadenken. En we zullen straks horen, als je weet dat je lichaam niet van jezelf is, dan mag je er ook niet van alles mee doen. En als je weet dat je ziel van een ander is, mag je daar ook niet alles zomaar mee doen. Voor wiens rekening liggen wij? En als je dat nou niet weet, dan wordt het hoog tijd dat dat nood wordt, dat we op onze knieën komen. Dat de roepstemmen die tot ons komen, ons mogen brengen op die plaats waar we om genade leren smeken. Want wij liggen verloren, gemeente, in zonde en schuld. Wat is het dat de scheiding maakt tussen God en ons? Wel, dat zijn onze zonden. En de zonden moeten weg. En als de zonden niet weggaan, jongens en meisjes, dan zal de scheiding met de Heere nooit weggenomen kunnen worden. En dat heeft de Heere Jezus nou voor zijn kinderen gedaan. Dat mogen ze weten als ze deze naam gelovig mogen noemen, onze Here. Hij heeft mij verlost van de zonde. Hoe? Door de losprijs te betalen die daarvoor nodig was. En wat bedoel je dan met de zonde? Wel, het is natuurlijk niet zo dat Gods kinderen geen zonde meer doen. Maar het is wel zo dat de macht van de zonde in hun leven gebroken is. Omdat Christus hen heeft vrijgekocht. Wij kunnen de kracht van de zonde niet teniet doen. Al zou je in een klooster gaan, al zou je opsluiten en afsluiten van heel deze wereld, dan neem je nog jezelf mee en dan kun je niet de kracht van de zonde breken. Er is er maar één die dat kon. En dat is onze Heere. Daar is bloed voor nodig om de kracht van de zonde te breken. En iemand die mag zeggen, onze Heere, die zegt daarmee eigenlijk, ik ben geen zondeslaaf meer. Ik doe nog wel zonde, ik doe nog veel zonde, maar de zonde heeft geen heerschappij meer. De zonde is overwonnen door onze Heere. Hij heeft mij verlost van de schuld van de zonde. Wanneer kun je de schuld van de zonde kwijtraken? Wel, die schuld moet betaald worden. En wij kunnen die schuld niet betalen, Psalm 49. Hij kan die prijs ter ziele, dat rantsoen, aan God in tijd nog eeuwigheid voldoen. Maar onze Heere kan dat wel. Hij heeft met één losprijs de volle prijs betaald voor de schuld der zonde van al de zijnen. En daarom al doet Paulus nog wel zonde, al moet hij zeggen, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods? Hij mag erachter zeggen, ik dank God door Jezus Christus, onze Heere, onze Kyrios, voor wiens rekening ik lig, die mij kocht naar ziel en lichaam beide. Deze Heere verlost de zijne van de straf van de zonde. Hoeven ze niet meer bang voor te zijn, want als de schuld betaald is, dan vervalt de straf. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. Die straf is weggenomen door onze Heere. Voelt u, gemeente, welke rijke troost dat er ligt in deze twee woordjes. Wat een onuitsprekelijke troost. Je hoort dat zo iedere zondag. Ik geloof in Jezus Christus, Gods enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is. Maar weet u welke diepte dat daarin ligt, als je het woordje Heere door een waar geloof mag leren belijden? Dat betekent dat de zonde je niet meer beschadigen kan. Dat betekent dat de hel gesloten is. Dat betekent dat de breuk die er lag tussen God en mijn ziel is weggenomen. Onze Heere. Kun je begrijpen, jongens en meisjes, dat Thomas vol verwondering was. En dat Johannes, toen hij daar stond op het scheepje bij de oever van de zee van Tiberias, vol verwondering was toen hij tegen Simon Petrus zei, het is de Heere. Het is de Kyrios. Het is degene die voor ons de dood is ingegaan en die ons vrijgekocht heeft van zonde en schuld. Maar niet alleen de zonde, daar is nog een belangrijk aspect en dat is de duivel. De heerschappij van de duivel. Van nature zijn wij onder de macht van de duivel. De Heer Jezus zegt dat tegen die vrome Joden. Hij zegt, gij zijt uit uw vader den duivel. De duivel heeft recht op ons. De Heere heeft ons aan de duivel overgegeven. En je kunt dat een klein beetje vergelijken, jongens en meisjes, met de farao in Egypte. Het volk van Israël, dat was in Egypte onder de heerschappij van de farao. En dat was geen fijne man, die farao. Wat heeft het volk van Israël veel geleden. Ze waren slaven, ze moesten werken, ze kregen slaag en geen beloning. Het was nooit goed. En dat is nou ook de dienst van de duivel, de dienst van de wereld. Als je de overste van deze wereld dient, dan krijg je straks wel een loon. Maar dat is een verschrikkelijk loon. De bezoldiging der zonde is de dood. En u zegt hier in dit antwoord, degene die hier spreekt, Gods kind, ik ben niet alleen van de zonde verlost, maar ik ben ook van de duivel verlost. Ik ben van de heerschappij van de duivel verlost. Ja, die duivel die is nog wel bezig, die duivel die doet nog wel aanslagen. Dat heeft de duivel altijd al gedaan. Denk eens aan Haman in het Oude Testament, die Mordechai aan de galg wilde hebben. Maar de galg waar Mordechai aan moest hangen, daar kwam Haman zelf aan te hangen. Waarom? Omdat de Heer het voor hem opnam. Die aanslagen van de duivel, dat zijn verschrikkelijke aanslagen. Die kunnen wij ook niet winnen. Maar onze Heer wel. Als Hij onze Heer mag zijn, dan heeft Hij reeds verlost. De duivel heeft geen rechten meer. En hoe moet je dat dan zien, jongens en meisjes? Heeft de Heer Jezus dan een prijs aan de duivel betaald? Nee, dat heeft de Heer Jezus niet gedaan. Hij heeft een prijs aan zijn Vader betaald. En de uitverkorenen, die liggen door hun zonde in de handen van de duivel. En daar blijven ze liggen totdat de prijs is betaald. God is een rechtvaardig God. God kan niet over de zonde heen stappen. En u denkt de duivel dat hij de macht heeft over alle mensen. En hij wil die mensen ook in zijn macht houden. Maar door het lijden en sterven van de Heer Jezus Christus is de duivel zijn recht kwijtgeraakt en eist de Heere zijn kinderen op. En hier is iemand die dat weten mag. Hij zegt, ik ben verlost. Ik ben verlost van de duivel. Ik heb nog wel te maken met de duivel. Simon, Simon, de Satan heeft jullie de zeer begeerd te ziften als de tarwe. Maar je bent niet meer het eigendom van de duivel. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. Wat ligt er een troost, gemeente? Onze Heere, dat betekent ik ben van mijn zonde verlost. Al strijd ik daar nog iedere dag voor tegen, maar de strijd is al gewonnen door mijn Heere. Ik ben van de duivel verlost. Ook al strijd ik daar nog iedere dag tegen, maar die strijd is al gewonnen door onze Heere. Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene Gods? God is het die rechtvaardig maakt. Wie is het die verdoemt? En daarom is het zo belangrijk, volk des Heren, dat uw geloof verdiept wordt. Wat zegt Hellebroek? Waarin moet de middelaar gekend worden? In zijn namen. In welke namen? Jezus Christus, Gods enige geboren Zoon, maar ook onze Heren. Want als de duivel die naam hoort, dan moet hij vluchten. Als de duivel daarop gewezen wordt, dan moet hij het onderspit delven. En dat u met de aanslagen van de duivel te maken krijgt, dat wil niet zeggen dat u nog ligt onder zijn heerschappij. maar het is zijn toelating. Het is onder zijn toelating, zolang als de Heere dat laat gebeuren. Onze Heere, onze Kyrios, voor wiens rekening wij liggen, wiens eigendom wij zijn. Gemeente, bent u daar nou niet jaloers op? Dat te mogen weten, die twee woordjes, onze Heere. En daar zijn diepe wegen voor nodig. We hebben dat gehoord uit het leven van Thomas, om tot die vastheid te komen. Juist in de strijd zullen Gods kinderen leren wat ze aan hun kurios hebben. Wat het betekenen wil, niet meer het eigendom van jezelf te zijn. Zou je het nog willen, volk van God? Zou je nog het eigendom van jezelf willen zijn? Sommige mensen denken dat daar de vrijheid in ligt, jongens en meisjes. Vrij zijn dat we zeggen, doen en laten wat je wil, dan ben ik vrij. Maar Gods kind zegt, ik wil helemaal niet vrij zijn. Zo wil ik niet vrij zijn. Dat is voor mij geen vrijheid. Vrij zijn, dat betekent voor mij de Heere te dienen. Voor zijn rekening te liggen. Voor tijd en eeuwigheid, naar ziel en lichaam beide. De schuld die hem van zijn volk scheidde. We gaan in onze tweede gedachte de losprijs die hij voor hen betaalde. Wat was daar nou voor nodig om die vrijheid te verwerven? Daar moest een prijs voor betaald worden. Welke prijs? Niet met goud of met zilver. Met goud of zilver kun je veel doen. Geld geeft macht aan mensen. En het lijkt inderdaad als je heel veel geld hebt of je alles voor elkaar kunt krijgen. Maar één ding kun je met geld in ieder geval niet doen. En dat is je schuld bij God betalen. Al hadden we al het goud en het goed van deze wereld. Onze schuld is zo hoog. Zijn we daar al aan ontdekt, gemeente? En het wordt wel genoemd, jongens en meisjes, een hemelhoge schuld. En de hemel is hoog. Zo hoog is onze schuld. Dat is niet te bevatten. Dus hoe zou je dat ooit moeten kunnen betalen? En dat leert onze Heere zijn kinderen ook inleven. Dat ze die schuld niet kunnen betalen. Ze proberen het wel. Ze zeggen het ook wel, zeker in het begin van het geestelijke leven. Heb maar geduld, Heer, ik zal u alles wel betalen. Ze hebben er geen oog voor dat hun schuld zo hoog is. Ze beseffen het niet. Ontdekkende genade is nodig om erachter te komen dat het zo hoog is dat je er niet eens wat van af kunt betalen. En waarom is dat nou nodig om dat te leren? Anders krijgt die naam Heere nooit betekenis. Zal die naam Heere betekenis krijgen, dan moeten we ook leren wat die Heere doet. En iemand die het zelf nog kan betalen, die heeft deze Heere niet nodig. Maar deze Heere die ontfermt zich over arme, ellendige, nooddruftige zondaren. Die met zijn dierbaar bloed. De Heer Jezus is naar deze aarde gekomen. En hij heeft een lichaam aangenomen om te kunnen lijden en sterven. Zodat zijn bloed zou vloeien. Dat kostte zijn leven. En dat heeft hij gedaan, zegt apostel Paulus, toen wij nog zondaars waren. Want Christus, als wij nog zondaars waren, als wij nog krachteloos waren, is te zijner tijd voor de goddelozen gestorven. Want nauwelijks zal iemand bestaan te sterven, voor een goede zal mogelijk nog iemand bestaan te sterven, maar God bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren. daar heeft Christus zijn bloed voor gegeven. Hij is naar deze wereld gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. En dat bloed, dat wordt hier genoemd een dierbaar bloed. Dus je hoort daar iets in doorklinken. Je hoort daar de liefde in doorklinken. Je hoort daar de verwondering in doorklinken. Er staat niet dat hij zijn bloed gestort heeft, maar dat hij zijn dierbaar bloed gestort heeft om mij te kopen. Dierbaar, dat heeft met liefde te maken. Dat heeft met kostbaarheid te maken. Dat bloed van de Heer Jezus Christus, dat is van zo'n grote waardij. Want het is niet het bloed van een gewoon gemiddeld mensenkind, maar het is het bloed van de Zoon van God. Het is het bloed dat verzoening brengt. Het is geen krachteloos bloed zoals het bloed van Abel, dat om raak roept, maar het is verzoenend bloed. Het is reinigend bloed. Het is heilig bloed, het is bloed van een onstraffelijk lam. Het is liefdesbloed dat Christus gestort heeft. Hij heeft er niks voor teruggekregen. Waarom deed hij het eigenlijk? Waarom kwam onze Heere naar deze aarde? Waarom gaf hij zichzelf? Ik zou het niet weten, gemeente. Ja, ik weet het wel. Het is liefde. Maar waarom hij die liefde gegeven heeft, dat is niet te bevatten. Dat is niet te verklaren. Dat dierbare bloed, dat heeft hij gegeven, omdat hij met zijn Vader in de eeuwigheid daarin is overeengekomen. Kijk, je moet de komst van de Heere Jezus, het lijden en sterven van de Heere Jezus, moet je nooit losmaken van de vrederaad. Dat doen sommige mensen, die zetten dat helemaal op zichzelf. Die maken dat los van de vrederaad. Maar waarom is de Heer Jezus gekomen, jongens en meisjes? Omdat hij dat in de eeuwigheid met zijn Vader is overeengekomen. Met eerbied gezegd, er zijn afspraken gemaakt. En dat heeft te maken met de liefde van God tot de uitverkorenen. De Vader had hen lief, maar hoe moest hij hen zalig maken als zij zondigden? En de Zoon had hen lief, maar hoe kon hij ze aan de Vader teruggeven zonder betalen? Die dingen die hebben gespeeld in de stilte der eeuwigheid. En toen is er een vrederaad gehouden. En toen is God met de middelaar overeengekomen dat hij die bloedprijs zou betalen. En toen is hem een belofte in het vooruitzicht gesteld dat hij dan de uitverkorenen zou hebben tot zijn eigendom, tot zijn erfdeel. En zoveel waren ze hem waard dat hij ook daadwerkelijk gekomen is naar deze aarde om te lijden en te sterven. Met de belofte van de Vader in zijn hart. Dat hij ze dan mocht opeisen, dat hij ze van de duivel mocht opeisen. Dat de duivel zijn eigendomsrecht zou gaan verliezen. En zo is Christus gekomen en hij heeft ze gekocht. En hier is iemand aan het woord, die mag dat weten, die zegt, ik ben gekocht en wij zijn gekocht, kinderen des Heren. De prijs is betaald. En dat geeft zoveel zekerheid, want dan gaat de verderfengel voorbij. Die heeft niks meer te eisen. Mogen al Gods kinderen die troost nou hebben? Is de Heer Jezus voor al zijn kinderen gestorven? Absoluut. Zullen al zijn kinderen behouden worden? Zeker. Er zal niet één van hen verloren gaan. Mogen al Gods kinderen dat ook weten, jongens en meisjes? Wat denk je? Kunnen al Gods kinderen zeggen, onze Heer? Je moet eens denken aan de uittocht uit Egypteland. De 12e plaag, de verderfengel. Wat was er nodig? Dat er bloed aan de deurpost was. En dan was de eerstgeborene veilig. En hebben al die kinderen, of al die eerstgeborenen, hebben die dat bloed gezien? Nee, zul je zeggen, er waren ook hele kleine kinderen. Er lagen baby'tjes, die lagen in hun bedje. En die hebben dat bloed niet gezien. En toch kwam de verderfengel niet binnen. Want er was bloed aan de deurpost. Hebben die kleine kindertjes de troost gehad van dat bloed? Nee, die troost hebben ze niet gehad. Ze hebben dat niet gezien, maar ze zijn wel bewaard. En wie had er nu de troost van? Nou, dat zijn degenen die zelf naar buiten konden gaan en dat bloed hebben zien schitteren bij het licht van de maan. Die mochten weten, de verderfengel komt hier niet meer binnen. Want er is bloed gevloeid. En zo is het nou ook in het leven van Gods kinderen. En nou kan ik niet zeggen van, kijk, de Heer Jezus is voor al zijn kinderen gestorven. En nou ja, geloof dat dan maar. Maar de troost kun je alleen hebben, gemeente, als je het zelf gezien hebt. En dan zijn we bij de worsteling van Thomas. Hij kon dat niet bezien. We hebben het gehoord 2 weken geleden, de preek over Thomas. En de discipelen die konden hem niet eruit halen. En hij moest het weten. Hij moest het zien. Hij moest het tasten. En de Heer Jezus heeft het laten doen. Ik denk niet dat hij het gedaan heeft, maar hij mocht het doen. Maar Thomas, dat is niet nodig. Want zalig zijn zij die niet gezien zullen hebben en nochtans zullen geloofd hebben. Mij met zijn dierbaar bloed gekocht, mijn Heere. O, wat heeft Johannes een bange nacht gehad. Wat heeft hij strijd gehad op dat scheepje, die donkere nacht. In die nacht vingen ze niets. Het leek wel of de Heere hen tegen was. Of de Heere niet meer van hen wist. Een paar visjes vangen, dat was er toch altijd wel bij. Maar helemaal niks. En dan na die bange strijd in de morgenstond, staat Jezus op de oever. Doch ze wisten niet dat het Jezus was. En dan dat net vol. En dan kijkt Johannes nog eens, jongens en meisjes. En dan ziet hij, het is de Heere. Het is mijn Heere die mij kocht naar lichaam en ziel. Losgekocht heeft van de zonde. Vrijgekocht heeft van de duivel. Met de dure prijs van zijn dierbaar bloed. En dan ga je ook begrijpen, denk ik, wat Maria nu miste in de hof van Jozef van Arimathea. Toen ze zei, ze hebben mijn Heere weggenomen. Mijn Heere, zegt ze. Ze hebben mijn Kyrios weggenomen. En ik weet niet waar ze hem gelegd hebben. Wat was dat donker? Totdat de Heere tot haar sprak, Maria. En toen wist ze het, dat is onze Heere, Rabboni, mijn meester. We gaan naar onze derde gedachte, het eigendomsrecht. Maar eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen op Psalm 135. En daarvan het 2e en 3e vers. God is goed, looft hem tezaam met gezang en snarenspel. Prijst zijn liefelijke naam, want de Heere heeft Israël zich ten eigendom geschikt, Jacob door zijn heil verkwikt. Psalm 135, vers 2 en 3. Onze derde gedachte, het eigendomsrecht dat hij op hen verkreeg. En ons alzo zich tot een eigendom gemaakt. Psalm 135, de Heere heeft Israël tot zijn eigendom geschikt. Hoe stond dat woordje Heere in jullie psalmboekje, jongens en meisjes? Met één hoofdletter of met vijf? Met vijf. De Heere heeft verkoren. De Heere heeft Israël ten eigendom geschikt. En dat is geen tegenstelling met die andere Heere. Met de Kyrios, de Heere Jezus Christus, die daarvoor de prijs heeft betaald. En nu ligt het zo vast. Nu ligt het vast in de verkiezing van God de Vader. En het ligt vast in de koping door God de Zoon. En het ligt vast in de toebrenging door de Heilige Geest. Alzo zich tot een eigendom gemaakt. Dat was het doel van de verlossing. Hij wilde ze hebben. Hij wilde ze voor zichzelf hebben. De Heer Jezus had geen rust. Hij had twee redenen. In de eerste plaats was het zijn eigen liefde. Tot zijn kinderen van eeuwigheid. Hij kon ze niet missen. Waarom? Ik weet het niet. Wat heeft hij in hen gezien? Ik weet het niet. Daar is geen antwoord op te geven. Want als Gods kinderen zichzelf leren kennen, dan zullen ze dat wonder nooit, maar dan ook nooit kunnen begrijpen. Wij lopen vaak zo vast, gemeente, met de verkiezing en met de liefde van God, behalve als je jezelf leert kennen. Als een verdoemelijk zondaar, dan heb je geen moeite meer met de verkiezing. Want dan besef je dat er in de mens ook helemaal niets, maar dan ook niets te vinden is, waarom God naar ons zou moeten omzien. Het is ook opvallend in onze Dordtse leerregels dat het hoofdstukje over de verkiezing daarmee begint. Met de diepte van Adams val. En dan het wonder dat zulke zondaren nog zalig kunnen worden, omdat Christus een volk heeft lief gehad van eeuwigheid, wat hij niet missen kon. Dat is het eerste, zichzelf tot een eigendom. Hij mocht ze hebben. Hij zou ze krijgen. Maar er is nog een reden, jongens en meisjes, en dat is zijn Vader. Hij doet het ook voor zijn Vader. Het is ook de liefde tot zijn Vader die voor hem zo belangrijk is. Dat zijn de twee redenen geweest waarom hij niet rustte tot hij mocht weten op de paasmorgen dat de prijs genoegzaam was. En dat brengt een dure verplichting mee, te zeggen onze Heere. Dat wil zeggen, ik ben niet van mezelf. En als je dat zegt, ik ben niet van mezelf, kunnen de mensen dat dan ook aan mij zien? Dat ik niet van mezelf ben, leef ik dan ook niet voor mezelf? Want dan zegt de apostel, gij zijt duur gekocht, zo verheerlijk dan God in uw lichaam en in uw geest, welke Gods zijn. Je bent niet meer van jezelf. Je bent het eigendom van een ander. En als je dat beleeft, dan zal dat toch ook tot uitdrukking komen. Dat brengt toch een dure verplichting mee. Dan zien we in de Bijbel allerlei beelden om dat tot uitdrukking te brengen. Zich ten eigendom geschikt. Dan denk ik aan de verhouding tussen vader en kind. Een vader mag toch van het kind vragen om gehoorzaamheid. Een vader heeft toch zeggenschap over een kind. Want nu zo is de verhouding tussen Jezus en zijn volk. Of ja, de verhouding tussen bruid en bruidegom. Een bruidegom mag toch verlangen dat zijn bruid hem lief heeft. Dat heeft die bruid toch beloofd. Dat is die bruid toch ook verplicht. Of de verhouding tussen een herder en schapen. Die kudde die is toch van de herder. Die herder die heeft die schapen toch gekocht. En hij heeft ze gered uit de muil van de leeuwen. Hij mag toch verwachten dat die schapen hem volgen. Of het beeld van de slaaf en de goede meester. De goede meester die een prijs gaf om die slaaf vrij te kopen. En u toch mag verwachten dat die slaaf die meester dienen mag. Dat is eigenlijk de inhoud van wat hier staat. Zich tot een eigendom gemaakt. Het is niet meer vrijblijvend. Het is niet mogelijk om dat lichaam en die ziel die door hem gekocht is aan hem te onthouden. Het is van hem. En wat hij daarmee doet, dat moeten we ook aan hem overlaten. Daar moeten wij tussenuit, kinderen des Heren. En dat is de enige troost. Beide in leven en sterven, dat ik niet mijn, maar mijns getrouwe zaligmakers, Jezus Christus eigen ben. Die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomenlijk betaald en mij uit alle heerschappij des duivels verlost heeft. En al zo bewaard, komt letterlijk terug. Onze Heere. En als u daarop mag zien, wat ligt daar een rust, wat ligt daar een troost. Dan mogen Gods kinderen er ook wel eens overheen zien. Dan hoeven ze ook niet alles te weten. Dan heb ik er ten diepste ook zelf niks meer over te zeggen. Dan wil ik er ten diepste zelf ook niks meer over zeggen. Onze Heere. En waarom wordt die troost vaak zo gemist? Omdat de kennis van deze Heere zo gering is. Jongens en meisjes, als je iets gekocht hebt waar je lang voor gespaard hebt en waar je veel voor betaald hebt, dan ben je daar toch zuinig op, of niet? Niemand moet eraan komen. Dat is van jou. Daar heb jij voor gespaard, dat heb jij betaald. Wel met eerbied gezegd, zo doet de Heere Jezus nou ook. Niemand moet er aan zijn volle komen. Niemand moet er aan zijn kinderen komen. Want hij heeft ze gekocht. Hij heeft ze betaald. En de wachter Israëls, die zal niet sluimeren, nog slapen. De poorten van de hel, die zullen zijn gemeente niet overweldigen. Hij staat ervoor in. Zo mogen Gods kinderen wel eens rusten, zakken en zinken op deze heerlijke naam, onze Heere. Laat dan de hel maar woeden en laat de vijand maar dreigen en laat de zonde maar opwellen. Maar zijn onbezweken trouw zal nooit hun val gedogen. Dat is onmogelijk. Onze Heere, mag u het weten, gemeente. Kom, deze Heere leeft, deze Heere regeert. Deze Heere, deze Kyrios, zendt zijn knechten uit. We zullen het vanmiddag horen. Dat die knechten worden uitgezonden opdat de onderdanen van deze Heere zullen vermeerderen. Zoek de Heere terwijl hij te vinden is. En roept hem aan terwijl hij nabij is. De goddelozen verlaten zijn weg. En de ongerechtige man zijn gedachten. En hij bekeren zich tot de Heere. Wat zal de wereld ons bieden? Wat heb je aan zilver en goud? Wat heb je aan de gunst van mensen? Is maar één ding belangrijk, ten liefste maar één ding belangrijk, dat je zeggen mag, en die Heere, dat is nou ook mijn Heere. Amen.